Met name de apostel Johannes schrijft veel over liefde. Hij wordt wel eens de apostel der liefde genoemd. Mede ook omdat natuurlijk in het evangelie hij zichzelf ook aanduidt met de apostel die Jezus lief had. Maar ja, eerlijk gezegd, als je het vergelijkt met hoe vaak Paulus over liefde schrijft, dan denk ik dat het aantal keren dat Paulus over liefde schrijft, het begrip liefhebben, beminnen, liefde en geliefden, dat bij Paulus toch nog wel vaker voorkomt. Toch is Johannes al zo bekend. Het is de bedoeling dat we het gedeelte van 1 Johannes 4 gaan bespreken. Het belangrijkste gedeelte vanaf vers 7. En ik lees eerst even 1 Johannes 3, vers 1, waar staat: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En volgens de betere Griekse handschriften staat er dan ook nog extra bij: en dat zijn wij. Eventueel ook, maar het woordje ook staat er eigenlijk niet. En dat zijn wij, maar wij denken dan ook erbij, omdat het inmiddels zo is. En dat vind je dan ook terug in andere Nederlandse vertalingen. En dat in de Statenvertaling niet staat, komt omdat die andere Griekse handschriften heeft gebruikt. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Dus het feit dat wij kinderen Gods geworden zijn onderscheidt ons meteen ook van de wereld om ons heen, waar de mensheid beschreven wordt als een krom en verdraaid geslacht. Zondaren, goddelozen, andere begrippen ook zijn er wel voor aan te duiden. Maar wij zijn kinderen Gods omdat wij ook uit God geboren zijn. Dat is voortgekomen uit de grote liefde van de Vader. Om aan die liefde van God deel te krijgen, zou je in hem geloven. Dat hebben we al eerder gezien, maar we komen dat ook nog wat tegen. En iets verderop in hoofdstuk 3 staat dan in vers 23. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. De woorden van de Heer Jezus uit Johannes 13 en Johannes 15, die we waarschijnlijk later toch nog wel eens tegen zullen komen, waar hij sprak over: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Naar zijn voorbeeld. Meteen wordt ons dus voorgehouden dat wij het woord van God zouden geloven, en daarmee in zijn Zoon, Gods Zoon, zouden geloven. En daar vloeit uit voort dat we ook elkander lief hebben. Geloven en lief hebben vind je in de Bijbel wel vaker terug. En hier vind je ook dat ze aan elkaar gekoppeld zijn, waarmee dus liefhebben alleen mogelijk is voor degenen die geloven. In die zin is het dan van toepassing. Het begrip elkander is hier wel beperkt tot de gelovigen onderling. Immers, de wereld trekt zich gewoonlijk niets aan van het gebod, oftewel het woord van de Heer. Het gaat hier niet over de geboden zoals die onder de wet van Mozes van kracht waren, maar het gaat hier over de inzettingen die onder het nieuwe verbond van kracht zijn. Sommige mensen denken bij geboden en gebod al heel gauw aan de wet van Mozes, maar wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade. De genade heerst nu, zeker in de bedeling der genade Gods waarin wij mogen leven. En als ik eventjes wijs op 1 Johannes 2, dan zie je dat dat ook met elkaar te vergelijken valt. In 1 Johannes 2 vers 3 staat: en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Op die wijze kennen wij dus de Heer in het bijzonder. En dan staat er: zo wij zijn geboden bewaren. De Heer Jezus zei in Johannes 14, als je mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden. En zie je dat kennen en liefhebben bij elkaar horen, hè? Als je die schriftplaatsen onder elkaar zet. Want zijn geboden bewaren is kennen van de Heer en is ook de Heer liefhebben. En iets verderop staat in vers 5, maar zo wie zijn woord bewaart, punt 1, in het enkelvoud, en punt 2, nu alleen het woord in plaats van geboden. Geboden die dus in het woord vermeld zijn, en dat gaat dan om het woord van het nieuwe verbond, de prediking van de genade uiteraard. In die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Het kenmerk van gelovigen is dat ze het woord van de Heer liefhebben en willen bewaren. En in 1 Johannes 3 had je het woord geboden in vers 22 en gebod in vers 23 en in vers 24 weer geboden. Maar het gaat om het woord, het nieuwe verbond. Denk aan de woorden van de Heer Jezus die zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht en wij zijn in de vrijheid gesteld. We zouden ons niet wederom met het juk der dienstbaarheid laten bevangen, Galaten 5 vers 1. Dat is een aanduiding voor de wet. En als we dan bij de Heer terechtkomen en toch een juk dragen, en het is licht, zijn last is niet zwaar. Dat vind je in deze brief in hoofdstuk 5 ook terug, in hoofdstuk 5 vers 3. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, lees ook zijn woord, en zijn geboden zijn niet zwaar. Petrus zei in Handelingen 15 dat de vaderen niet in staat waren om de geboden, de inzettingen die hen geleerd waren, te volbrengen. Hoe zouden wij ze dan nu op de schouders van de heiden leggen die tot bekering gekomen zijn? Dus met andere woorden, blijf in de vrijheid staan, leef onder de genade Gods en onderwerp je aan de beginselen van het nieuwe verbond. En daar is het belangrijkste kenmerk natuurlijk van genade en liefde. Dat wetende gaan we nu naar 1 Johannes 4 vers 7. Dat gedeelte dat spreekt veel over de liefde. En dat komt ook omdat in dit gedeelte maar liefst 2 keer gezegd wordt dat God liefde is. Begin in vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Het feit dat Johannes zo vaak daarover spreekt in zijn brieven, het liefhebben van elkander als gelovigen, dat geeft al aan dat het niet op zich een vanzelfsprekendheid is, maar dat we dat zouden leren. En dat kunnen we ook, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En omdat Galaten 5, en dit was Romeinen 5 vers 5, maar in Galaten 5 staat in vers 22, de vrucht van de Geest is liefde. Dan zie je al dat liefde een vrucht is en een vrucht groeit. Dus het liefhebben van elkaar is ook een groeiproces. En dat in de natuur groeien onder invloed staat van voldoende licht en water, is natuurlijk ook een beeld van het feit dat wij ons stellen onder het licht, namelijk het woord van God, wat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En dat we ook het levende water, het bad des waters door het woord, dan heb je bad en water ook bij elkaar als het woord, dat we dat tot ons zouden nemen. En dan heb je een verandering van binnenuit. De kiem van de liefde is er al, want die is door de Heilige Geest in ons harten uitgestort. En het is nu de bedoeling dat die liefde gaat werken. Dat die een uitwerking krijgt in onze levens. En daar slaat dus die opmerking telkens op. Laat ons elkander lief hebben. Elders staat elkander verdragende in de liefde. En dat verdragen geeft ook al aan dat het niet altijd vanzelfsprekend is. En dat je echt elkander moet leren zien door de bril zoals God ons ziet. En zoals de Heer ons ziet. Elkander leren aannemen is ook een aspect, want de Heer heeft ons allen aangenomen met al ons lek en gebrek, zeggen we er dan bij. En zo zouden we elkander ook leren zien. En hier staat dus, dat ons elkander lief hebben, want, dat is de reden, de liefde is uit God. Die vindt zijn oorsprong bij God zelf. En God is de schepper van hemel en aarde, heeft de mens van origine geschapen, de mens is in zonde gevallen en is van God afgedwaald. En daarom heeft hij die liefde van God weer nodig. En die liefde ontvang je zodra je tot geloof komt. Maar de bron, de oorsprong van de liefde is uit God zelf. Dus die vind je op zich niet zo in deze wereld. Die liefde die bij God vandaan komt, die agape zoals het dan heet. Anderen spreken het uit als agape, maar volgens mijn uitspraak in mijn computer moet je dat dan zo uitspreken. Nou, het zij zo. En in ieder geval, het gaat om die liefde van God die zijn oorsprong vindt dus in God zelf. Die heeft hij ook in de wereld gebracht. God betoont zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaar waren. Romeinen 5 vers 8. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
bekende versen, Romeinen 5 vers 8, Johannes 3 vers 16. En de oproep in de schrift is dus dat men zou geloven in de Zoon. Men zou zich met God laten verzoenen. En het is dan ook Paulus die zegt, de liefde van Christus dringt ons. De noodzaak van de prediking van het evangelie kwam uit zijn hart voort, namelijk dat hij liefde had voor Christus en de liefde van Christus voor de mens waarvoor hij zich had overgegeven tot in de dood. Ja, die drong Paulus om dat evangelie te prediken. Hij noemt het in 2 Korinthe 5 de bediening der verzoening die ons is toevertrouwd. Daarom is het alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus Jezus, laat u met God verzoenen. Dat is een noodzaak om aan die liefde van God deel te krijgen. En daar waar Paulus zich liet dringen, voortstuwen, bewegen om te prediken, kwam dat voort uit zijn liefde voor de Heer. Maar het was de liefde van de Heer die door hem ook de anderen weer benaderde, zodat zij daarvan ook konden horen. En een iegelijk die lief heeft, staat er dan, die is uit God geboren en kent God. Dus op het moment dat je uit God geboren bent, heb je die liefde ontvangen. Een iegelijk die lief heeft, namelijk met die goddelijke liefde, die is uit God geboren en kent God. Het is trouwens omgekeerd ook waar. God kent dan ons ook. Want kennen drukt gemeenschap uit. Liefhebben en kennen, soms is het bekennen, geeft ook weer dat er gemeenschap ontstaat. Zelfs op menselijk vlak lezen we dat in de schriften. Adam bekende zijn huisvrouw en toen werd ze zwanger van Kain. En bekennen is dus liefhebben en zelfs ook op het lichamelijke vlak daar. Maar op geestelijk niveau is kennen dus niet alleen oppervlakkig weet hebben van dat God bestaat, maar wil zeggen dat je ook een relatie met hem hebt. En die relatie kan uiteraard verdiept worden. En iegelijk die lief heeft is uit God geboren. Hoe word je dus uit God geboren? Als je die liefde van God ontvangt. En die heb je ontvangen door de Heilige Geest. We kennen natuurlijk de bekende woorden uit Johannes 1 vers 12. Hè, dat gedeelte waar gesproken is. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, Johannes 1 vers 12, laten we die maar eens lezen. Is toch heel bekend, maar toch wel een fundamenteel vers in dit verband. Johannes 1 vers 12. Want dat geeft meteen aan wat samengaat met uit God geboren worden. Johannes 1 vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. En Johannes zegt, en dat zijn we nu ook. Sinds de opstanding van Christus is dat mogelijk geworden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus twee kenmerken. Als je een kind van God geworden bent, dan heb je hem, God, door Christus aangenomen. En je gelooft in zijn naam. Dus geloven en aannemen hoort gepaard te gaan met uit God geboren zijn. Dat is het gevolg ervan namelijk, als je uit God geboren bent. En dan staat er ook achter in vers 13, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dus een kind van God is uit God geboren. Dan ben je dus volgens andere schriftplaatsen wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Waar een gewone geboorte een bevruchting heeft gehad via mannelijk zaad, zo is het in geestelijke zin ook zo. Het woord van de man, van God de Schepper, heeft ons nieuw leven geschonken. Daarom zijn wij wedergeboren geworden en een nieuw schepsel in Christus. Dus dat is de wijze waarop men over kinderen Gods zou spreken. Ze zijn gelovigen, ze hebben de Heer aangenomen. Daarom kennen ze God. En het omgekeerde is ook waar, zei ik, dat lees ik bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 vers 3, ik citeer het. Er staat, zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Dus precies andersom. Zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Zo iemand kent God. Daar heeft God een relatie mee. En hier staat het precies andersom. Er staat, een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dat is dus een wederzijdse relatie. Op dat moment heb je een hemelse vader die je kunt aanroepen. want we zijn kinderen van God geworden. Het is de bedoeling dat we natuurlijk opgroeien vanuit het kindschap naar zonen en volwassen worden in het geloof. En bij het begin heb je dan ook de melk nodig, waar Petrus ook over spreekt. Hij spreekt tot nieuwgeboren kinderkens, dat ze zouden verlangen naar de redelijke, onvervalste melk, waardoor ze zouden groeien en opwassen tot zaligheid in de wandel. Maar het is de bedoeling dat we na verloop van tijd ook doorgaan met de vaste spijzen, het vaste voedsel. Leren we uit 1 Korinthe 3 en de Hebreeënbrief hoofdstuk 5 en 6. En dat is groeien in je geloof. En dat gaat in de schrift vaak samen met groeien in de liefde. En daarom lees je ook zo vaak dat in de brieven staat dat de Heere ons zou vermeerderen in de liefde jegens elkander en jegens allen. En dat is een groeiproces. Dat gaat je leven lang door en het wordt bevorderd naar die mate dat je dat woord van God leert kennen. Want dat verandert ons van binnenuit, verandert onze gedachten, ons denken. En je leert daardoor de heilige en volmaakte wil van God te proeven, zegt Romeinen 12. En het begint met het stellen van je lichaam tot een offer aan de voor de Heer. Nou, dat kunnen wij als kinderen van God, want hij beschouwt ons lichaam nu als een tempel van de Heilige Geest. Hij woont in ons met zijn geest en God heeft de geest van zijn zoon in onze harten uitgestort of gegeven. En die geest leidt ons in al de waarheid, in het woord, en leert ons dus ook die vrucht van de geest ontvangen. Die bewerkt hij in ons leven. Dus je bent uit God geboren en je kent God. Ook in de Galatenbrief wordt dat gezegd. En die is misschien wel goed om even te lezen, want daar wordt het hun feitelijk min of meer verweten, dat als ze dat dan eigenlijk wel weten, hoe ze dan weer terug kunnen keren tot de wet, de zwakke arme beginselen. In Galaten 4 vers 8 en 9, daar staat, maar toen als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Iets daarvoor spreekt hij over dan de eerste beginselen der wereld in vers 3. En elders heet het zwakke, arme beginselen. De wijze van denken zoals men dat in de wereld heeft of zoals dat onder de wet van toepassing was. Maar nu, zegt vers 9, en nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Terugkeren naar de wet. Je zou je weer laten besnijden, staat in hoofdstuk 5. Wel, dan is Christus u niet nuttig. Want dan moet je eigenlijk de hele wet doen, zegt hij in hoofdstuk 5 vers 3. En dan ben je in de praktijk van de genade vervallen. Dat houdt in dat je je dus in de praktijk niet stelt onder de heerschappij van de genade. Want het is zo dat we nu niet onder de wet leven, maar wel onder de heerschappij van de genade. En die onderwijst ons. Volgens Titus 2. Zaligmakende genade Gods is verschenen alle mensen en onderwijst ons. En dat wij de goddeloze dingen kort gezegd zouden verzaken. En dan matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in de tegenwoordige wereld. Genade heeft dus een heel sterk onderwijzende kracht, meer dan de wet. Want de wet, ja, het is inmiddels een bediening des doods geworden. Het heet een bediening der verdoemenis. Het zijn niet mijn woorden, ze staan in de Bijbel zelf. En de Heer heeft ons verlost van de vloek der wet, staat ook in de Galatenbrief. En het betekent dus dat wij niet zozeer uit dankbaarheid dan nu een soort schijnvroomheid zouden hebben. En dus zeggen, nou, dan moeten wij dankbaarheid de wet weer moeten dragen of volbrengen. Nee, wij stellen ons onder de heerschappij van de genade. En die leert ons te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat kunnen we, want we hebben als kinderen Gods nu eenmaal zijn geest ontvangen. Terug naar 1 Johannes 4. Wij hebben dus als kinderen van God de zekerheid dat we uit God geboren zijn. Wedergeboren dus. En dat wij daarmee God kennen. We zien hem niet, maar we kennen hem wel. En de wijze waarop wij hem leren kennen is vanuit het woord. Het is Gods woord wat ons hem steeds meer leert verstaan. Vers 8. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Dat is een tegenstelling. Als je niet lief hebt, dan heb je God niet gekend. Dat gaat dan omdat het om een zwart-wit tegenstelling gaat over mensen die geen kinderen God zijn, die dus niet wederom geboren zijn. Die heeft dus ook geen relatie met de Heer. Die kan wel weten dat er een schepper is, volgens Romeinen 1, hè, dat de mensen die de waarheid in goddeloosheid eronder houden, maar die dat wat van God kennelijk is, te kennen is, ja, dat weigeren ze te accepteren dat hij de schepper is. Ze kunnen dus wel weten en dus kennen dat er een schepper is, maar ze weigeren hem te aanvaarden, hem te verheerlijken. Maar dat soort kennen wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om, je kent hem helemaal niet, want je hebt hem niet lief. Het kenmerk van uit God zijn staat ook in Johannes 8. Opnieuw Johannes, maar dan in het evangelie. Johannes 8 in vers 47. Deze mensen die God niet kennen zijn dus ook niet uit God. En dus ook niet uit God geboren. Want het kenmerk van het feit dat je uit God bent, dus uit God geboren bent, wordt in dit vers zo omschreven. In Johannes 8 vers 47. Die uit God is, hoort de woorden Gods. En dat is horen, maar dan ook aanvaarden uiteraard. Niet het ene oor in het andere oor weer uit. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En over wie zegt hij dat? Wel, dat zegt hij over de mensen, in vers 45. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Zij geloven niet in de Heer Jezus Christus. Ze hebben een andere vader. En het is heel hard wat de Heer hier zegt hoor, in vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginners in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Het wezen van de duivel is dus leugen. Ook al doet hij zich misschien voor als een engel des lichts, hij is door en door duisternis en leugen. En onze God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Dat is ook Johannes, maar dan 1 Johannes 1 vers 5. En daarom is het dus ook zwart-wit. Zwart duisternis, wit licht. Het is wat Paulus als opdracht kreeg in Handelingen 26 om te prediken en de mensen te bekeren van de duisternis tot licht en van de macht van Satan tot God. Zet ze onder elkaar. Van de duisternis tot licht, van de macht des Satans tot God. Satan duisternis, God licht. En wij zijn als gelovigen getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De Satan heeft geen grip meer op ons. Hij kan wel proberen invloed te krijgen, hij kan wel verleiden, hij kan wel verzoekingen brengen, maar de Heer heeft ons ook een wapenrusting gegeven om die te dragen. Wanneer we bij de Heer schuilen en ons onderwerpen aan God, zegt de Bijbel in Jacobus, zo onderwerpt u dan goden en de duivel zal van u vlieden, want dan heeft hij geen grip op ons. Vandaar dat elders in Efeze ook staat, geef de duivel geen plaats. Wees waakzaam. Want hij gaat wel rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar wederstaat hem, vastzijnde in het geloof. Dat is wat wij zouden doen. Zijnde vast in het geloof. En we weten dat de mensen waar de Heer tot sprak, dat waren dus ongelovigen, hoewel zij in zekere zin het wel zagen zitten met de Heer. Want het is soms wat tegenstrijdig als je dit leest. In vers 31 staat dan, Jezus zeide dan tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. Geloofden ze nou wel of geloofden ze nou niet? In beide gevallen zijn het woorden van de Heer. In vers 31 staat dat ze in hem geloofden. Maar dan in die zin dat ze het met de Heer wel zagen zitten vanwege zijn wonderen en tekenen. Maar om zichzelf aan hem toe te vertrouwen, in geloof op hem te bouwen, dat deden ze niet. Want anders zegt de Heer niet, maar mij omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Dus de kern zat hem in het feit, ze zagen het wel zitten met de Heer, in die zin geloofden ze wel in hem, maar de waarheid accepteren voor hun persoonlijk leven en daarmee zich onderwerpen aan de Heer in geloof, dat deden ze niet. Integendeel, Ze waren onderworpen aan een andere vader, de duivel. En het is ook Johannes die dat heel scherp verwoordt in zijn brieven. Hij spreekt over de kinderen Gods en de kinderen des duivels. En de een die heeft de geest ter wereld en de andere heeft de geest die uit God is. Kom je allemaal bij Johannes tegen. En hij spreekt zelfs over de geest van de antichrist. In 1 Johannes 4 iets eerder, die al werkzaam is ook in de wereld. Maar de antichrist zelf moet nog geopenbaard worden. Maar zijn geest, zijn wijze van denken, doen en handelen, die is al lang actief. Maar wij hebben een andere geest ontvangen, de geest die uit God is, en die leidt ons in al de waarheid. Terwijl de mensheid in de leugen leeft, dat zul je tegen hen moeten zeggen, maar ze accepteren het dan niet. Want dat idee hebben ze niet van zichzelf. Zeker als je met wetenschappers van doen hebt. Maar als het niet tot God leidt, als het niets met de Heer te maken heeft, dan moet je toch tot de conclusie komen dat wat ook Johannes zegt, heel de wereld ligt in het boze. Dat wil zeggen in de invloedssfeer van de boze. En wij onderscheiden ons als kinderen Gods daarvan, doordat wij niet in de duisternis wandelen, maar in het licht. Dus iemand die uit God is, die hoort de woorden Gods. En een van de meest fundamentele boodschappen in de schrift is dat God wil dat alle mensen behouden worden. En daar heeft hij alles aan gedaan. En wij hebben die roepstem gehoord en hebben aanvaard en zijn dus op dat moment kinderen Gods geworden en zijn uit God. En we voegen eraan toe geboren. Onze oorsprong van het nieuwe leven is uit God, terwijl van nature we uit Adam zijn. Een nieuwe mens die zijn oorsprong vindt bij God. Fundamentele Bijbelse principes. En daarom staat er ook, die niet lief heeft, heeft God niet gekend. Die heeft dus geen kindschap Gods. Die is niet uit God geboren. Want God is liefde. Want als je zegt dat je God kent, dan weet je ook dat je deel hebt aan zijn liefde. God is liefde. Dat is de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt en verderop komt hij nog in vers 16 voor. We hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Zie je die wisselwerking tussen ons en onze hemelse Vader. Wij zijn dus kinderen Gods geworden. We hebben God lief en hij heeft ons lief. En dan komen we terecht in vers 9 van 1 Johannes 4. En nu worden een aantal kenmerken vermeld van hoe de liefde van God zich getoond heeft. En de eerste staat in vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, is aan ons verschenen. Hoe dan? Wel, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Bij mij staat Romeinen 5 vers 8 er ook afgedrukt als schriftplaatsverwijzing. En daar staat het iets anders natuurlijk. Ik heb het zo straks ook al geciteerd. Dat God zijn liefde jegens ons bekend maakt, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dus het sterven van de Heer Jezus eindigde de komst van de Zoon in deze wereld. Met als bedoeling dat hij daarmee ook de straf der zonde zou dragen en de wet zou vervullen en ons een weg tot God zou vrijmaken. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen en dat is de mens Christus Jezus, die zichzelf een gegeven heeft tot een rantsoen. En dat woord rantsoen betekent eigenlijk losprijs. Het Griekse woord geeft aan een losprijs in plaats van. Het is het Griekse woord anti-lutron. En lutron betekent op zichzelf al rantsoen of losprijs. Er is dus een prijs betaald om te verlossen. Maar dat anti-lutron geeft nog aan dat het in plaats van anderen was. Hij is onze plaatsvervanger. Hij heeft onze plaats ingenomen, zodat de schrift elders zegt, één is voor allen gestorven. Dat was 1 Timotheüs 2 vers 6 waar die tekst staat, hè, dat hij tot een rantsoen voor allen is geweest. En daarom zegt Paulus ook, daar getuigen wij nu ook van. Want dat is de enige weg tot behoudenis. Er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor de mens moet zalig worden. En die naam is bekend als Jezus Christus de Nazarener in Handelingen 4. Het is onze Heer en Heiland. En door die naam aan te roepen, wordt men behouden voor tijd en eeuwigheid. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft, hier staat gezonden, elders staat gegeven, hè, Johannes 3 vers 16, in de wereld, dus zijn komst in deze wereld in vernedering, met als doel opdat wij zouden leven door hem. En dat is gekomen door zijn opstanding. Want leven slaat hier uiteraard op het nieuwe leven, het opstandingsleven. En dat is door de opstanding van Christus voortgebracht. Gods liefde drukte zich dus zichtbaar uit, want God is onzienlijk. Zijn liefde kwam in de wereld doordat hij zijn enige geboren zoon in de wereld zond. En daar spreekt het Johannesevangelie zo vaak over, als de woorden van de Heer zelf daarover spreekt. Ik ben gekomen opdat ik de wil mijns vaders zou doen en zijn werk zou volbrengen. Hiertoe heeft de Vader mij gezonden. Zoek dat maar eens op in het Johannesevangelie. De Heer wist wel duidelijk wat zijn missie was. Hij kwam om de wil van zijn Vader te volbrengen, God te verheerlijken, maar dat betekende voor hem wel een lijdensweg die zou eindigen in een kruisdood. Maar de Heer wist ook dat hij zou opstaan. Hij heeft verschillende malen tevoren aangekondigd dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de doden. Die opstanding is de basis van ons nieuwe leven geworden. Dat is ook de basis van onze zaligheid. Want als wij met het hart geloven en met de mond belijden, het hart geloven en met de mond belijden, erkennen dat God de Vader Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden, staat er achter in Romeinen 10. En we stellen vaak vast dat heel veel christenen, of mensen die zich zo noemen, dat die altijd alleen maar stilstaan bij het kruis. En wij bagatelliseren het kruis absoluut niet. Het was noodzakelijk. Maar wat is meer dan het kruis? De opstanding, dat is precies wat Romeinen 8 ook zegt. Hè? Hij is voor ons gestorven. Ja, wat meer is, hij is ook opgewekt. En wat feitelijk nog meer is, is hij zit aan de rechterhand Gods en hij bidt voor ons. Dat wordt gezegd van Christus. Wij weten dus dat de levende Heer ons zijn leven heeft gegeven. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is het leven wat hier bedoeld wordt. Het eeuwige leven. Er staat dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Het woord enig geboren is een letterlijke vertaling van het Griekse woord wat er staat. Monogenes. En mono is enig of één. En tegenover stereo, hè, dat kennen we in het Nederlands ook. En genes komt van worden, genesis. En daarom van ginomai geboren worden. Het is dus een letterlijke vertaling, maar het woord enig geboren heeft in wezen de strekking van enige. Hetzelfde woord wat hier staat wordt in de Hebreeënbrief gebruikt voor Abraham, die de opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te offeren ten brandoffer. En dan staat er, offer mij uw zoon, uw enige. En dat is een citaat uit Genesis 22. En daar krijgt Abraham die opdracht om zijn zoon te offeren ten brandoffer. En dan zegt de Heer ook tegen hem, offer mij uw zoon, uw enige. En hetzelfde woord wat nu ook met enig geboren vertaald is. Dus enig geboren is niet verkeerd, omdat het een letterlijke vertaling is van het Griekse woord. Maar als je teruggaat naar de oorsprong van de Bijbel, naar het Hebreeuws, via Hebreeën 11 van Abraham, dan betekent het woord enige. En daar in het Hebreeuws staat het bekende woord yachid. Yachid, niet echad, dat is één, dat stelwoord ook, maar yachid. En yachid betekent enige, unieke, eenzame. Want toen de opdracht kwam bij Abraham om Isaac te offeren, was hij niet de enige zoon van Abraham. Er was al een oudere zoon, Ismaël. En dus heeft het woord yachid ook een bijzondere betekenis. Het is de enige, de unieke, op wie de beloften Gods rusten. Niet op Ismaël, maar op Isaac zou de belofte verder gaan. En in die zin was hij dus de enige. En daarom is Isaac ook een prachtig type van de Heer Jezus, die de enige de enige geborene, zo u wilt, zoals hier staat, zoon van God is. Het is heel opvallend dat dat woord Jachid dan ook in Zacharia 12 voorkomt. En daar is het wel van de Heer van toepassing. Laat ik dat eens met je lezen. In Zacharia 12. Dat spreekt dan over de toekomst, maar goed. In Zacharia 12 vers 10. Dat is een profetie die door de Heere Jehovah uitgesproken wordt. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik, die ik is. Vers 1. De Heere spreekt, Jehovah spreekt. Zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Een uitgebreide term die aangeeft dat de Heer zijn geest uitstort op grond van genade en omdat er om gebeden is, omdat men zijn naam heeft aangeroepen. De geest der genade en der gebeden en zij zullen mij aanschouwen, dat is goed vertaald in de Statenvertaling vanuit het Hebreeuws. Andere vertalingen maken daar ook hem van, omdat het daarna zo staat. Maar staat echt in het Hebreeuws ook een achtervoegsel wat de eerste persoon enkelvoud weergeeft. Dus mij, van mij. Ze zullen mij aanschouwen. Bij dat werkwoord hoort dat dan zo te staan. Die zij doorstoken hebben. En later leren we wie dat is. Want toen de Heer aan het kruis hing, werd hij doorstoken met de speer van de Romeinse hoofdman. En dan werd dit vers geciteerd. Want zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En dan blijkt dus die mij uit Zacharia 12, Jehovah, blijkt de Heer Jezus te zijn in het evangelie. En daarna lezen we in Openbaring hoofdstuk 1 vers 7. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En dan gaat het over de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En dan zullen degenen die dan leven hem zien. Degenen die hem doorstoken hebben, dat waren de voorouders van die mensen die hem dan zullen zien. Daaruit leren we dus dat Jehovah feitelijk niemand anders is dan Jezus. Christus, waar het me nu om gaat, is wat erna staat. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem, en dat is ook goed vertaald, rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon. Er staat letterlijk de enige. Het woord zoon staat er niet eens. De enige. Dit is het woord Jachid, wat ook voor de zoon van Abraham, Isaac, gebruikt wordt. De enige. Dat de zoon is, dat is wel zo, maar het staat er officieel niet. Het is gewoon de enige. De unieke. Over hem zullen ze rouwklagen. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over niet een eerstgeborene, maar staat ook letterlijk weer te lidwoord bij de eerstgeborene. En zet het dan maar weer met een hoofdletter, want dan gaat het over de eerstgeborene uit de doden, of de eerstgeborene van de ganse schepping, Christus. En dan zie je dus hoe eenvoudig de schrift zichzelf verklaart. Jehovah is Jezus, de Christus, in zijn wederkomst zelfs. Maar dat is ook logisch, want toen hij uit de dood uitermate verhoogd werd, toen heeft God hem de naam boven alle naam gegeven. En dat is de naam Jehovah, Yahweh, of hoe je hem ook anders uit wil spreken. Maar je ziet hier dat die enige, de eerstgeborene, de unieke, dat dat hier van toepassing is op de Heer Jezus Christus. En dat begrip wordt ook in Johannesbrieven vaak en ook het evangelie van Johannes gebruikt. Maar vaker vertaald met enig geborene. En dat is correct, want het is de vertaling van het Griekse woord. Maar in wezen betekent het gewoon de enige, de unieke. Vanuit het Hebreeuws zo. Terug naar 1 Johannes. Daar staat dan, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Hoe heeft God het dus aan ons getoond? Dat God zijn enige, enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Met als doel, opdat wij zouden leven door hem. Er is dus geen ander leven dan door hem. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, sprak de Heer Jezus. De ware levende weg. En als je tot hem komt en daarmee je geloof en je vertrouwen stelt op de levende God door het geloof in Christus, dan heb je dat leven ook ontvangen. En daar wordt genoeg van getuigd, ook met name in het Johannesevangelie. Hij is de weg tot het ware leven. Dat is het eerste wat er staat. Daartoe heeft God zijn Zoon in de wereld gezonden. Dan vers 10. Daar staat, hierin is de liefde Gods niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft. En dan staat er tot een, maar ik zou zeggen zet een dubbele punt achter heeft, want tot is sowieso al cursief en een staat er ook niet. Dus zijn Zoon gezonden heeft, dubbele punt, verzoening voor onze zonden. En dat is een dubbele opmerking, want het woord verzoening wat hier staat, dat heeft ook de betekenis dat het gaat om verzoening in het bijzonder voor gelovigen. Het is het woord hilasmos, wat in 1 Johannes 2 ook staat. Laten we die maar even lezen. Daar staat in 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dit woord voorspraak wordt in het Johannesevangelie altijd met trooster vertaald. De trooster, de parakletos. En dat is degene die hier als voorspraak wordt vertaald. Het is niet verkeerd, maar het is degene die feitelijk de Heilige Geest is. De andere trooster, de Heilige Geest, de Geest der waarheid, dat is de levende Heer, de opgestane Heer. In die hoedanigheid is Hij tot ons gekomen. En die hebben we bij de Vader, want Hij is ook aan de rechterhand Gods in de hemel. En die is Jezus Christus de rechtvaardige. En hieruit blijkt dus dat ook die trooster uit het Johannesevangelie niemand anders is dan Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening. Hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En dan zie je dat dat begrip verzoening hier de nadruk legt op de relatie tussen ons als gelovigen en de Heer. Want het verzoeningswerk wat in de Bijbel genoemd wordt, heeft twee kanten. Eén aspect is er namelijk voor heel de wereld. En daar worden meestal andere grondtekstwoorden voor gebruikt. Van katalasso en apokatalasso en katalage. Die woorden mag je wat mij betreft wel vergeten, maar het gaat om een totaal andere groep Griekse begrippen. En hier vind je de groep van hilasmos, hilaskomai, hilasterion. Maar ze worden allebei, die twee groepen, met verzoenen vertaald. Het is alleen zo dat het begrip wat hier in 1 Johannes 2 staat, en ook in hoofdstuk 4, nog verder gaat. Want als we in de Hebreeënbrief terechtkomen, dan staat er dat wij een barmhartig, getrouw hoge priester hebben, die de zonden van het volk verzoent. Daar staat het werkwoord verzoenen, wat bij dit begrip hoort, uit 1 Johannes 2. Daar staat ook niet de zonde van de wereld, maar de zonde van het volk. En het volk is niet hetzelfde als de wereld. Het volk Gods in deze bedering der genade Gods, dat is de gemeente. En we hebben een hoge priester die ons de zonden verzoent, oftewel als hoofd van de gemeente ons heiligt en reinigt. En dat is een fase verder. Dat geldt alleen voor gelovigen. Maar in dat begrip zit ook dat andere begrip opgesloten, want dat blijkt hier. Hij is niet alleen voor ons een verzoening, maar ook voor die zonden van de gehele wereld. En daar worden dan met name in de Korinthebrief, in de Colossense en ook in de Romeinenbrief die andere begrippen voor gebruikt. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 5, laat u met God verzoenen. De bediening der verzoening. Dat is een boodschap voor de wereld. En die verzoening is er door het heilswerk van Christus. Dus als we nu in 1 Johannes 4 lezen dat hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden, dan ligt de nadruk in de eerste plaats op het feit dat hij in de wereld kwam om de wereld te redden. Maar daarnaast ook voor onze zonden is hij een verzoening, omdat in andere schriftplaatsen dat zo naar voren gebracht wordt. Vandaar het begrip hier zo. Zo even naar Johannes 3 toe gaan. Hele bekende versen uiteraard, maar ze sluiten wel goed aan bij dit Bijbelgedeelte. Johannes 3, Vers 16 is al een paar keer geciteerd, maar ik lees het maar even met jullie mee. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar staat ook dat woord weer, zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren ga, voor eeuwig dus, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Integendeel, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Nou, hier stond in Johannes dat wij het leven door hem zouden hebben, of dat hij een verzoening voor onze zonden is. En hier heet dat, opdat wij door hem behouden zouden worden, zalig zouden worden. Daartoe heeft God zijn zoon in de wereld gezonden. En die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige of enige geboren zonen Gods. En de reden waarom de mensen niet geloven is, omdat ze hun werken die boos zijn, niet willen loslaten. Ze weigeren zich te bekeren. Daarom komen ze niet tot het licht, terwijl de Heer als het licht in deze wereld kwam. Maar ze hebben hem niet aanvaard. Maar de Heer kwam dus om te behouden, om te veroordelen, om te oordelen, dat doet hij in zijn wederkomst pas. Hij kwam in de eerste plaats om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor allen of voor velen, staat in de evangeliën. Straks komt hij om te heersen en dan ook te oordelen. De levenden en de doden, dat gebeurt wel op verschillende tijdstippen, dat weet ik ook wel, maar dat is dan de doelstelling ervan. Maar ook dan is er nog steeds behoudenis mogelijk voor een ieder die zich dan in zijn wederkomst ook aan de Heer onderwerpt in geloof. Dus hij is voor ons gekomen en de Heer heeft verzoening voor onze zonden mogelijk gemaakt. Nou, dan gaan we even naar Romeinen 5, waar dat dan ook fundamenteel voor ons gezegd wordt. Maar daar wordt dan ook dat andere begrip voor verzoenen gebruikt. Er staat in vers 8, dat vers wat we al een paar keer hebben geciteerd. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En meestal noemen we even vanwege het verband die andere begrippen er ook even bij. Hij is te zijner tijd voor goddelozen gestorven, vers 6. En voor vijanden, vers 10. En ook vers 6 staat, want als wij nog krachteloos waren, dus krachtelozen. Wij denken wel dat wij veel voorstellen van nature. Zeker als we flink aan de fysio bezig zijn en aan bodybuilding doen, dan hebben we een beste bouw misschien. Lijken we heel sterk, maar de mens is zwak, want hij heeft een sterfelijk vlees. En daarom gaat hij uiteindelijk te gronden. Wij waren krachteloos. We waren niet in staat om onszelf te bevrijden of te redden. We hadden een verlosser nodig. En die is voor goddelozen gestorven, die is voor ons als gelovigen nu ook gestorven, toen wij nog zondaars waren, dus in onze oude situatie, hebben we toch de Heer mogen leren kennen. En dan zegt vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En bloed slaat hier op leven, maar dan het opstandingsleven. Want er staat, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En als je Romeinen 4 vers 25 erbij leest, is een bladzij omslaan bij mij, dan staat er welke overgeleverd is om onze zonden, dat is de kruisiging, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus de opstanding ligt ten grondslag aan het feit dat wij rechtvaardig gerekend worden op grond van het geloof van Christus, in wie wij ook geloven. Dus veel meer zijnde gerechtvaardigd door zijn bloed, zijn leven als de opgestane, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, in het bijzonder de toekomende toorn, maar de toorn Gods rust niet meer op ons. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Zet vers 9 en 10 onder elkaar, gerechtvaardigd door zijn bloed, behouden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Wij zijn met God verzoend en daartoe zond God zijn Zoon in de wereld. En we hebben als gelovigen zelfs nog een hoge priester die een verzoeningswerk doet voor het volk. En dat geldt niet voor de wereld. Dat geldt uiteraard alleen voor het volk Gods, de gemeente. En ook uiteraard geldt dat met name voor degenen die zich ook aan de Heer toevertrouwen. In die zin wil hij ons graag ook reinigen. En zoals in Titus staat, dat hij zich een eigen volk reinigt, opdat het ijverig zou zijn in goede werk. En daartoe zouden we onszelf aan de Heer toevertrouwen. Verzoening en leven is het gevolg van de gave Gods, namelijk de Heer Jezus Christus, die in onze plaats dat voor ons tot stand gebracht heeft. Puur genade. Als je er deel aan krijgt, is dat louter door geloof. Dit zijn hele fundamentele begrippen, maar ja, daar spreekt Johannes over. En die liefde die we hebben, die zou dan ook vervolgens centraal staan in ons leven. En daarom zouden we elkander ook, zeg ik er meestal maar bij, leren lief te hebben. Maar dat leren staat in de Bijbel niet. Het staat gewoon dat we elkander zouden lief hebben. Maar omdat het een groeiproces ja, is, moeten we het toch leren. We gaan straks verder. Goed, de komst van de Heer in deze wereld is dus met een doel, zoals je wel begrijpt. En daar zijn heel veel schriftplaatsen van in de evangeliën en ook daarbuiten terug te vinden. Ik zou kunnen citeren uit 1 Timotheüs 1 vers 15, hoef je niet op te zoeken, maar dat is wat Paulus daar schrijft. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dus daar zie je alweer een andere omschrijving. Maar het zijn dingen die elkaar overlappen. Zondaren zalig maken, hij is voor onze verzoening, hij geeft ons het leven. En zo vinden we daar wel meer schriftplaatsen van. En de Heer zei in Johannes 5, dat is ook een bekende uitspraak, in Johannes 5 vers 24, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft. Dus horen naar het woord van de Heer en geloven in de Vader, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis, niet in het oordeel, de veroordeling, maar is uit de dood overgegaan in het leven, opdat wij door hem zouden leven. En de wijze waarop is dus uiteindelijk alleen maar door geloof. Zodat Johannes ook gewoon zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Er is geen tussenweg. Met andere woorden, men zou kiezen. En daartoe is de verantwoordelijkheid ook gegeven aan de gemeente en onze bedeling om de prediking van het evangelie ter hand te nemen. Daarom was het Paulus die zei, de liefde van Christus dringt ons, of dringt mij. Juist om die bediening der verzoening, de prediking van verzoening door Christus, onder de mensen te brengen. Dit is dus het doel geweest, maar de oorsprong van al die resultaten die we nu gezien hebben, is de liefde van God. Liefde voor een wereld die eigenlijk niets met hem te maken wilde hebben. Een vijandige wereld die verloren was. God was de schepping verloren. De mensheid was verloren in schuld en zonde misdaden. Toch heeft God het initiatief genomen om zijn liefde aan ons te betonen. Dat kostte hem het meest dierbare, zijn enige geboren zoon. Dus wees je bewust hè, dat wij wel degelijk duur gekocht zijn. En daarom zouden we de Heer ook verheerlijken in ons lichaam. Leven uit zijn genade is leven tot eer van God. Dan gaan we naar het 11e vers. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Dus naar het voorbeeld van onze God zelf. God heeft ons zo lief gehad, zo zijn wij schuldig, betekent zo behoren wij ook elkander lief te hebben. Elders staat in Efeze 5 dat wij navolgers God zouden zijn en wandelt in de liefde. En dan staat er gelijkerwijs ook Christus ons heeft lief gehad. En dan wordt Christus ons als voorbeeld gegeven. Hier staat dat het God zelf is die zijn liefde aan ons betoond heeft. En daar leren wij van, nu wij ook die liefde hebben leren kennen, dat we ook elkander zouden lief hebben. Ik heb ze nog niet geturfd, misschien doe ik dat nog een keer, maar het komt regelmatig voor, hè, die uitdrukking elkander lief hebben of een synoniem als de broeders lief hebben. En dan is de elkander dus de broeders. De zusters horen er ook bij, uiteraard, maar dat zijn de gelovigen onder het nieuwe verbond.
We komen ze vanzelf nog wel een paar keer tegen. Bijvoorbeeld in vers 21 staat het ook. En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En het wordt ook in het meervoud genoemd, verderop in deze brief. Dus elkander is beperkt tot de broeders, dat zijn de medegelovigen. Er zijn ook wel schriftplaatsen die zeggen dat we onze vijanden zouden lief hebben. Die komen er ook wel voor, die zijn wel in de minderheid trouwens. Maar ja, dat is weer een ander aspect. Dat valt onder het feit dat God liefde is en een vijandige wereld heeft lief gehad. En dat staat hier verderop dan ook, dat gelijk hij is, ook wij zouden zijn in de wereld. En dus zijn liefde betonen aan een vijandige wereld. Met als bedoeling dat ook zij dat leven, die verzoening en die verlossing en waarop deelachtig zouden worden door het geloof. Vers 11 is dus duidelijk, hè? Het voorbeeld van onze God zouden we dus navolgen, vandaar als navolgers Gods. En het is mooi dat je weet dat de Heer ons dat ook leert. Dat vind ik altijd een geruststelling, want zo'n opdracht als we moeten elkander lief hebben, en zonder moeten wij behoren elkander lief te hebben, ja, dat ligt soms wel zwaar op je schouders. Maar het voordeel ervan is dat daar waar je aan de Heer toevertrouwt, dat Hij ons dat ook leert. En dat vind ik zo mooi in 1 Thessalonicenzen 4 staan. Daar wordt het in ieder geval door Paulus gezegd van de gelovigen van die gemeente, de Thessalonica. In vers 9 en 10, daar staat, van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf. En die broederlijke liefde, dat is het woord Philadelphia. Daar zit filio, philos in. Hè? Dat is liefhebben op het niveau van vrienden. En broeders, dus die broederlijke liefde, de liefde onder de broeders en de zusters uiteraard, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. En nu wordt het voor liefhebben wel het werkwoord agapao gebruikt. En dan zie je dat dat eigenlijk op één niveau ligt. Broederlijke liefde wordt door de liefde Gods geleerd. En ze zijn door God zelf geleerd. Nou, dat kan ook alleen maar omdat ze zich aan God hebben toevertrouwd. Navolgers Gods zijn geworden. Staat er dus. Dus een echt compliment. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, wij sporen u aan, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Kan dus ook nog toenemen. Nou, als je weet dat de Heer graag het willen en het werken in ons wil bewerken, naar zijn welbehagen, is dat het gevolg van het feit dat we hem gehoorzaam willen zijn. En dus zijn woord en zijn geest in ons leven laten werken. Dat is een keuze die je zelf kunt maken. Je kunt jezelf aan de Heer toevertrouwen, dan mag je ervan uitgaan dat de Heer dat liefdewerk ook in ons zal bewerkstelligen. Dat leren we in ieder geval uit dit vers. Dus vandaar dat we elkander zouden lief hebben naar het voorbeeld van de Heer. Dan komen we in vers 12 van 1 Johannes 4, daar staat, niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Niemand heeft ooit God aanschouwd. We hebben dus te maken met de onzienlijke God, zoals die in andere schriftplaatsen genoemd wordt. De onverderfelijke, de alleenwijze, de onzienlijke God. En wat de Heer Jezus ook zei in Johannes 1, vers 18. Hè, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Het werkwoord is daar eigenlijk uiteenzetten. Exegeomai. Exegesis, uiteenzetten. Verklaren. Zo heeft de zoon ons, de vader, de onzienlijke God, verklaard. Hij is daarom ook het beeld van de onzienlijke God. Als je God wil zien, zie je de Zoon. En hoe de Zoon is, en hoe de Zoon sprak, en hoe de Zoon werken deed, dat deed Hij namens zijn Vader, in opdracht van zijn Vader, en op die wijze zag je wie de Vader was. Wordt heel mooi in het Johannesevangelie naar voren gebracht. De woorden die ik spreek zijn niet mijn woorden. De werken die ik doe, doet de Vader door mij. Het was dus de Vader die zich door de Heer betoonde, ook in de dagen zijns vleeses. En niemand heeft ooit God aanschouwd. Wij ook niet. Komt nog wel een keer een moment dat het zover zal zijn. En wij zullen hem zien zoals hij is. Alleen moeten we dan ook weer in eerste plaats aan het beeld Gods denken.
De Heer Jezus Christus zal dan verschijnen, die God is. En
we leren hier dan, indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons.
De wijze waarop God in ons blijft, of woont, dat is hetzelfde werkwoord, drukt zich uit in het feit dat je elkander lief hebt.
En zijn liefde is in ons volmaakt. De vertaling in de Statenvertaling is niet helemaal correct. Het is een werkwoordsvorm die een passieve vorm weergeeft. En dan wordt er meestal het werkwoord worden aan toegevoegd. En dat zou ik hier ook doen. Er zijn ook andere schriftplaatsen die dat zo hebben. En andere vertalingen hebben dat zeker zo. Er staat dus eigenlijk, en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
En het woord volmaken, dat is afgeleid van het woord wat ook met volwassen zijn vertaald wordt.
Dus daar waar de liefde onder de broeders toeneemt, is er sprake van groei in geloof en liefde. Een vorm van volwassenheid. En dat leidt uiteindelijk tot een volmaakte positie.
Nou, Paulus zei al in de Filippenzenbrief, niet dat ik al reden volmaakt ben, of het al gegrepen heb, maar ik jaag erna. In die zin was hij nog niet volmaakt, zodat hij ook volkomen bij de Heer volmaakt was. Dat wacht ook bij ons nog op de komst van de Heer. Dan hebben we ook niet meer te maken met ons oude lichaam. Daar zijn we dan van verlost. En dan zijn we volmaakt in een nieuw lichaam terechtgekomen. Dan is het voltooid. Maar zolang we hier leven en wandelen, leren we door de liefde te wandelen. En in die zin wordt die liefde dus volmaakt. Het is een groeiproces.
In 1 Johannes 2 staat dezelfde term, maar nu is die wel met dat werkwoord geworden vertaald. 1 Johannes 2, vers 5. Daar staat, maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.
Nu staat het er wel bij. Dus de groei van de liefde in gelovigen, door gelovigen heen, vindt plaats wanneer wij zijn woord bewaren. En dat woord zouden we in ons hart opbergen. De psalmist zei al, ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik niet tegen u zou zondigen. En daar waar het woord van God in onze harten geplant wordt, zegt Jacobus dan weer, dan zal het onze zielen zalig maken. Dan heeft het een reinigende, heiligende werking, ook met betrekking tot onze wandel. Het woord werkt dat dus uit.
Van binnenuit worden we dus veranderd naar het beeld van de Heer. En hij is de betoning van Gods liefde in zijn wezen. En daarom zouden we ons ook spiegelen aan de Heer uiteraard. Navolgers van Christus, navolgers Gods. Dus de nadruk ligt op een groeiproces. Het is niet volmaakt al in die zin zoals in de Colossenzenbrief staat. Daar staat ook een ander woord. Gij lieden zijt in hem volmaakt. Ja, naar de nieuwe mens zijn wij volmaakt in Christus. Christus is de volmaakte Zoon Gods. En wij zijn in hem, dus zijn wij in die zin volmaakt. Maar hier gaat het over de werking van de liefde in gelovigen. Daarom is het een proces van groei. En daarom zou je eigenlijk dat woord geworden erbij moeten denken of schrijven, zoals dat in 1 Johannes 2 ook staat. En als dat zo is, dan blijft God in ons. Dan woont God in ons. Een ander voorbeeld staat ook in de Johannesbrief. Daar staat dan in hoofdstuk 3 is het, vers 17. Dan kun je zien dat het echt om de werking van de liefde gaat. Hieraan, vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig, wij behoren, voor de broeders het leven te stellen. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Hier gaat het niet zozeer om zijn kruisiging, want het gaat om het feit dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat hij de gemeente heeft lief gehad, trouwens nog steeds lief heeft, en zich voor haar heeft overgegeven. In die zin heeft hij zich voor ons gesteld, zijn de hoofd dan wel hoge priester, en daarom zouden wij ook behoren de broeders lief te hebben, staat elders. En hier staat voor de broeders het leven te stellen. Daar waar het eventueel nodig is elkander te helpen, en dat blijkt uit het volgende vers. Zo wie het nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?
Nou ja, die blijft er wel, want de liefde Gods is eenmaal in je hart uitgestort. Die wordt ook niet weggenomen. Maar die werkt niet, die liefde, op dat punt dan. Begrijp je de gedachte? Hoe blijft de liefde Gods in hem? Heeft hier de strekking van, ja, hoe werkt dan de liefde Gods eigenlijk niet in hem? Want zo wie zijn woord bewaart, in die wordt de liefde volmaakt. En daar is het dus de uitwerking van Gods woord en liefde. En daarom staat er ook achter in vers 18, mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord. Alleen zou je erbij moeten denken. Nog met de tong, maar met daad en waarheid. Dus ook praktisch gezien, belijden dat je God lief hebt is één ding, maar dat drukt zich ook uit in praktische daden. En hier wordt dan het voorbeeld genoemd van een broeder die gebrek heeft en jij kunt er wel wat aan doen, maar je hebt overvloed, maar je doet het niet. Ja, dan werkt de liefde Gods daar niet door. Snap je de gedachte? Dus, en dat is wat ook in 1 Johannes wordt gezegd. Zo blijft God in ons. Dan werkt die liefde ook door in onze levens. En dat is eigenlijk een uiting van wie God is. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, hieraan kunt gij onderkennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dus liefde onderling, voor de broeders en zusters, de medegelovigen, is een uiting van de werking van Gods liefde. Op die wijze blijft God in ons. En dan is die liefde in ons volmaakt geworden, die groeit door. Dan gaan we door naar vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dit is de fundamentele relatie die wij hebben met de Heer, met onze God. Hieraan kennen wij, weten wij zeker dus, dat wij in hem blijven en hij in ons. Onderlinge relatie blijft in stand. Hoe? Omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En de geest is tevens het onderpand van onze toekomende erfenis. Die geest wordt je niet afgenomen. Maar of die geest ook werken kan in je leven, of die een vrucht kan voortbrengen, ja, dat houdt verband met de werking van de liefde Gods. En zulke versen geeft Johannes wel meer. Als je bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 vers 23 leest, daar staat, en die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. 1 Johannes 3, vers 24. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem. Dat heeft betrekking op de wandel. Want bewaren van geboden, dat doe je in je praktische leven. Die blijft in hem, dus die houdt die relatie met de Heer ook levend. En hij in dezelfde en de Heer in ons. En dan het tweede punt, en hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dat is onze positie, die is onveranderlijk. Ik hoop dat je dat verschil ook ziet, hè? Het een is dat je door de geest kind van God geworden bent, want wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dat is hetzelfde als wat uit God geboren is. Die heeft dus de goddelijke natuur dan ook. En het andere van vers 24a spreekt over de wandel. Maar beide wordt genoemd over blijven in hem en hij in ons. Er is nog zo'n vers, meen ik. Ik moet even kijken mijn aantekeningen. Dat moet 1 Johannes 3 heb ik al gelezen. Is er nog zo één? Wat zei je?
Vers 16.
Vers 16 van 1 Johannes 3?
4.
Ja, die zou je ook kunnen noemen. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die tot God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. En dat gaat dan weer over de wandel. Dus wel eens een studie doet over blijven in de Heer. We zijn in de Heer, dat is één ding. Onze positie is gegarandeerd, verandert ook niet. Maar blijven in de Heer, dan is de meeste schriftplaatsen gaan over de wandel. Je relatie met de Heer in de praktijk. In de Heer blijven, dus trouw zijn aan hem. En sommige schriftplaatsen leggen de nadruk op het feit dat je die relatie al hebt. En dat kun je verbinden met de uitspraak van de Heer Jezus in Johannes Evangelie, Johannes 14. Ik zal u de andere trooster zenden van de Vader, opdat hij in u zal zijn en bij u zal blijven tot in de eeuwigheid. Dus die relatie kan nooit stuk. Het is dus een misvatting dat je door een verkeerd leven als kind van God nog verloren gaat. Je kunt de genade van God niet teniet doen. Het is niet tot eer van God als je een zondig leven zou hebben. Hè? Maar ja, dat heeft consequenties voor de eeuwigheid natuurlijk. Dat betekent dat je loon derft of wellicht naakt komt te staan, dat kan. Hè? Maar wie de Heer lief heeft, die weet ook wel dat dat niet de bedoeling is. Want het woord van God roept ons juist op om de Heer lief te hebben en zijn woord lief te hebben. En dus te wandelen in de liefde. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat is je positie, maar het is diezelfde geest die een vrucht bewerkt en dat is ook weer liefde. Zo zegt de gelaten brief, indien wij ons door de geest Gods laten leiden of geleid worden, zijn we niet onder de wet, maar onder de genade dus. En Romein 8 leert dat ook, hè, dat wij door de geest Gods geleid zouden worden en dan zijn wij en worden we ook zonen Gods. Dan komen we in vers 14. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader... Zijn is bij mij cursief, misschien bij jullie ook wel. Maar in het Grieks staat er gewoon het lidwoord de. Dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Dubbele punt zou ik weer zeggen. En tot een mag je wel weer weglaten, want het staat er eigenlijk niet. Dat dus de Vader de Zoon gezonden heeft. Dubbele punt. Zaligmaker der wereld. Dat is dus een derde omschrijving in dit hoofdstuk. Opdat we zouden leven door hem. Opdat hij voor ons tot verzoening voor onze zonden is. En hier staat dat hij zaligmaker is der wereld zelfs. Voor allen dus. Het is opvallend dat die term zaligmaker der wereld maar twee keer in de Bijbel voorkomt. Nou, zaligmaker komt wel vaker voor, maar zaligmaker der wereld komt maar twee keer voor. Hier en in het Johannesevangelie hoofdstuk 4... waarbij de Heer Jezus bij de Samaritanen is. Dat is die twee dagen dat hij daar blijft. En dan komen ze zelf tot ontdekking dat hij de zaligmaker der wereld is. De Heer ging vanuit Judea naar Galilea en hij moest door Samaria gaan, Samaria. En daar ontmoet hij dan die Samaritaanse vrouw, spreekt met haar. Die komt tot ontdekking dat hij een profeet is, omdat hij dingen over haar zegt die niemand kan weten. Maar hij maakt ook zichzelf bekend als de Messias, de Christus, aan haar. Dat doet hij bijna nooit. En als ze het weten, dan is het een mondje dicht. Dan mag je niet over vertellen. Pas als hij uit de zoon, dus mens uit de dood is opgestaan, dan mag je het vertellen. En toch, zij vertelt het aan de mensen in die plaats. Die geloven dan ook, nodigen de Heer om te komen. En dan zeggen ze uiteindelijk, nou wij geloven niet meer om wat u ons verteld hebt, die vrouw. Maar wij geloven om wat hij ons zelf heeft verteld. En geloven dat hij is de zaligmaker der wereld. In die twee dagen, die onderbreking, weet je wel. Tijd die natuurlijk in hoge mate typologisch spreekt over die bedeling die ertussen geschoven is. Hè, als je het zo mag noemen. De bedeling der genade Gods waarin de gemeente geroepen wordt. En in die tijd is hij een bijzonder zaligmaker de wereld. Want hij kwam in zijn eerste komst om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Volk. Het Joodse volk waar hij toe kwam. Maar ja, zij hebben hem niet aangenomen. En uit het boek Handelingen leren we dat hij zo langzamerhand naar de zaligheid, naar de heiden laat zenden. En die zouden wel horen. Het is wel mooi om dat even in Romeinen te lezen nog. Romeinen 11, vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val, door hun overtreding, is de zaligheid de heidenen geworden. Voor de heidenen beschikbaar gekomen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Vers 12. En indien hun val rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus de zaligheid ging naar de heidenen, dat is rijkdom voor de wereld, oftewel rijkdom voor de heidenen. Uiteraard als men tot geloof komt onder de heidenen. Als men in de wereld de Heer aanneemt, dan krijgt men deel aan die zaligheid. Neem niet weg dat er ook voor in de toekomst nog een volheid voor Israël is. En in vers 15 staat het ook nog een keer, want indien hun verwerping vanwege hun ongeloof. Hè? De verzoening is der wereld. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Als in de toekomst de Heer zijn volk aanneemt op grond van hun bekering, dan betekent het voor hun ook leven uit de doden. Nieuw leven. De wedergeboorte van Israël. Die term, de zaligmakende wereld, legt dus de nadruk op het feit dat de Heer kwam om in de wereld zondaren zalig te maken. Geldt voor iedereen, maar hij kwam in eerste instantie voor zijn volk. En dat in de dagen van Handelingen hem afwees, door de leidslieden met name, is het zo dat de zaligheid naar de heiden is gegaan. In de wereld wordt alom de boodschap van redding gepredikt, opdat een ieder die in hem gelooft, voor eeuwig ook behouden zou worden. En ook dat komt voort uit de liefde van God. Hij is die zaligmaker der wereld. Even kijken of ik niet iets vergeet. Ja, dat aanschouwen, dat staat ook nog aan het begin van Johannes. En daar sluit ik dan mee af vanavond. In 1 Johannes 1. Want dat is uiteraard zien, met name met geestelijke ogen. Hoewel voor de apostelen het op kan gaan, omdat ze de opgestane Heer ook wel degelijk gezien hebben. In die 40 dagen voor de hemelvaart kwam de Heer zo nu en dan bij hem. Johannes was er ook bij, hè. Maar hij spreekt in het meervoud en zegt in hoofdstuk 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord en hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en met onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze ons gemeenschap zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En dan heb je het leven dus. Gemeenschap, leven, een levende relatie op grond van degene in wie het eeuwige leven is. En de Heer zei in Johannes 17 al, dit is het eeuwige leven, Vader, dat ze u kennen en degene die gij gezonden hebt. Nou, laten we de Heer dankbaar zijn voor dat eeuwige leven en dat de Heer uit zijn liefde toch een verloren wereld heeft willen redden. En wij zijn niet zo hoogmoedig geweest om te zeggen, dat hebben we niet nodig. We hebben in dankbaarheid de genade van God mogen aanvaarden. En mogen de liefde dus beantwoorden, niet alleen op het moment dat je tot geloof komt, maar ook, hè, want dan ontstaat er een relatie, maar ook door te leven vanuit die liefde van God. Laten we hier danken.